Welkom bij Ben Praat. Heel fijn dat je luistert. Ik ben Timo en voor deze aflevering had ik de grote eer om met Caroline van der Leeuw in het verhaal van de Jordan te duiken. In het Intel Hotels Amsterdam Landmark nam Caroline ons mee naar het begin van haar nieuwe muzikale project. Verkenden we het schrijven en opnameproces, het spelen van de eerste show in Bitterzoet, blikken we vooruit en meer. Heel veel meer. Ik heb er heel veel zin in. Als jij er klaar voor bent, ben ik dat ook. Laten we gaan luisteren. Heel veel plezier met The Jordan. Ja, vandaag zijn we in Amsterdam. En hoe, zou ik nu al willen zeggen. Het is een grote eer voor me. En ik waardeer het zeer dat je hier bent, Caroline.
Hallo.
Ja, nee, echt. Ja, veel dank dat je er bent. En ik heb heel veel zin om in het verhaal van The Jordan te gaan duiken. En om, zoals de luisteraars die al wat vaker naar Bandpraat luisteren, gewend zijn. Om de tijdlijn erbij te pakken en eens te gaan bekijken hoe jij nu bent geworden wat je nu bent. Waar je nu staat en waar je naartoe gaat. Eigenlijk gewoon het hele verleden van The Jordan uit gaan pluizen met elkaar. De grote elephant in the room moeten we natuurlijk even benoemen. Dat is Caro Emerald. Nou, daar gaan we het vandaag niet te veel over hebben. Dat heb je in heel veel andere gesprekken, interviews al verteld. Wie je was, hoe dat verhaal gelopen is. En je hebt op heel veel plekken uitgelegd wat dan de Jordan is en waarom je die keuze gemaakt hebt. Vandaag wil ik echt gaan kijken naar wat dan de Jordan is. Ja, is geworden en hoe je die hele lijn bent afgelopen. En volgens mij, de eerste stip op de horizon voor de buitenwereld was mei 2022, toen er ineens online presence was. Toen je ineens online de wereld in kwam op de socials als de Jordan. Met heel kort daarna dan You Don't Even Know Me, de eerste single. Maar eigenlijk moeten we volgens mij voor het echte verhaal van het begin van de Jordan, toch wel pre-corona, dat je al zoekende was naar ik wil iets met eigen werk. Toch? Is dat ongeveer een notendop waar we naar moeten graven?
Ja, heel goed gezegd. Ja, ja, dat klopt. Het is een verhaal dat al best lang teruggaat. Ja.
Ja. En is dat het is ontstaan vanuit een zoektocht. Je wilde loskomen van wat je aan het doen was. Je wilde ook je eigen stem vinden. Dat ben je ook daadwerkelijk gaan doen. Je bent gaan bouwen aan iets. En dat ben je met verschillende mensen om je heen ook gaan doen. Wieger Hogendorp, Oscar Holleman. Dat zijn mensen waar je ook echt een beetje je plek gevonden hebt om mee te gaan schrijven. En om aan de Jordan te gaan bouwen. Hoe is dat gegaan in dat begin? In die eerste fase dat je echt bent gaan schrijven en echt bent gaan zoeken naar je stem misschien wel in de Jordan?
Nou, ik ben eigenlijk begonnen bij wat ik wel kende en dat was niet veel. Want ik werkte als Caro Emerald altijd in hetzelfde schrijfteam. Dus ik kende alleen die schrijvers. Ik werkte nooit met anderen. Want dat was natuurlijk ook het geheim achter Caro Emerald. Dat het een bepaalde sound was die met bepaalde mensen werd gemaakt. En Wieger was een van de schrijvers van het collectief. En dus daar werkte ik wel eens mee. In de eerste instantie werkten we nooit samen in een sessie. Maar op een gegeven moment, hij werd mijn gitarist. Hè. Dus ik heb iets van 12 jaar met hem op het podium gestaan. En hij was ook echt een jonge hond in die tijd. En ik was op schrijfgebied ook echt nog heel groen. Ja. En toen besloten we om samen een keer de studio in te gaan. En hij was altijd enthousiast. Dus dat hebben we gedaan. En dat was destijds echt bedoeld voor Caro Emerald. Maar er kwamen dus ook andere liedjes uit. En dat smaakte gewoon heel erg naar meer. Toen ik op een gegeven moment ook. Er is wel echt een moment geweest dat ik dacht, ik ga ook voor mezelf schrijven. Ik ga ook andere dingen maken. En dan zie ik later wel waar dat heen gaat, zeg maar. Dus wij spraken eigenlijk op regelmatige basis af, gewoon om een sessie te doen. En waar dat dan voor was, dat zouden we dan wel zien. Maar hele lange tijd was hij eigenlijk de enige met wie ik werkte. Hij werkte ook wel eens met andere mensen. Dus hij betrok wel eens een derde erbij, weet je wel. Dan zat er bijvoorbeeld Guus van der Steen. Ja. Dat is een rapper. Die heeft wel eens een sessie met ons. Eigenlijk wel best vaak zelfs. Sessies gedaan. En op een gegeven moment merkte ik een beetje dat ik ook behoefte had aan nog meer ontdekken. Want ja, je blijft anders maar hangen ergens. En toen ben ik mensen gaan vragen om me heen van, ken je nog schrijvers? Hoe kom ik daaraan? Een van de vrienden die ik bijvoorbeeld raadpleegde was Dotan. Die is juist zo iemand die al zijn werk altijd zelf schrijft. Maar ook veel met andere mensen werkt en daar de hele wereld voor overvliegt. En die vroeg ik van, hoe bedenk jij met wie je wil schrijven? Weet je? Want ik wist het eigenlijk gewoon ook niet, hoe je dat dan doet. En dan zei hij van, wat ik heel vaak doe is, dan als ik een liedje tof vind, dan ga ik kijken wie het heeft geschreven. En dan ga ik diegene benaderen. Maar ik vond dat nog steeds ook best lastig, want... Oké, daar staat iemand onder. En vaak staan er meer mensen onder. Hè? Een tof liedje, staan 5 namen bij. Ja. Wie heeft wat gedaan? Ja, waar precies. Is het begonnen?
Ja. Ja.
Wie schrijft de tekst? Wie... En destijds had ik ook nog heel erg weinig zelfvertrouwen over mijn eigen lyric skills. En dat kwam omdat de liedjes van Caro Emerald altijd qua teksten echt behoorlijk geniaal waren. En die waren geschreven door een Canadees.
Ja.
En ik had het gevoel, dat level, dat kan ik niet halen. Maar ik wilde dat level wel. Dus ik had mezelf eigenlijk bijvoorbeeld al een beetje afgeschreven als echte tekstschrijver, zeg maar. Ik zag het eerder voor me dat ik dan iemand zou zeggen, ik wil het ongeveer zo hebben en dat we dat dan samen zouden doen. Dus daar was ik ook heel erg naar op zoek. Maar dat is dus ook niet zo heel gebruikelijk, dat artiesten hun teksten echt door een ander laten schrijven. Meestal is dat juist wat ze zelf schrijven. En de muziek wordt dan door de ander gedaan. Dus dat waren allemaal vraagtekens. Ik wist eigenlijk niet hoe ik dat allemaal moest doen. Maar zo'n beetje rondvragend en af en toe een sessie doen via... kwam ik erachter dat ik toch wat meer krachten achter nodig had. En toen ben ik gaan praten met Suzanne van den Dol. Die is van Sony Publishing.
Ja.
En dat is een dame die ik eigenlijk al heel lang kende. Dat was ook een lange tijd mijn buurvrouw. En ik voelde me comfortabel met haar en ik wist dat ze heel goed is. Dus ik ben gewoon eens met haar gaan kletsen. En toen was ze heel lief en zij heeft me in contact gebracht met Oscar. En ze gaf eigenlijk meteen hele goede adviezen. Ze hoorde waar het ongeveer naartoe moest. En ze zei, ga eens met die. Nou, in die tijd werkten we nog niet samen. Was dat eigenlijk alleen maar van, ik wil heel graag je advies. Nou, toen ben ik met Oscar ook gaan werken en nog met een paar andere mensen. Maar ik merkte dat ik, omdat ik verder geen team had, ik had geen management en geen label en ik had dus ook nog geen publisher officieel, dat het best wel lastig is. Hè? Want ik heb een hele grote naam en ik gebruikte dat mailadres daar ook voor, want ik dacht, dan wordt het in ieder geval geopend,
ja,
weet je wel, mijn mailtjes.
De ingang daarvoor zoeken.
De deuren gaan open. Ja. Maar als je dan vervolgens geen team hebt, ben je alsnog niemand. Want dat is leuk, een grote artiest. Maar ja, het verhaal, ik ga helemaal overnieuw beginnen. En ik schrijf zelf een super bescheiden mailtje. Ik merkte dat er niet per se iedereen mega enthousiast daarop reageerde. Dus ik voelde al snel van, ik heb daar wat meer achter nodig. En toen ben ik met Sony gaan samenwerken. En die hebben me echt heel erg ver geholpen daarmee.
Ja, dat is heel fijn dat je in ieder geval ook daar die plek gevonden hebt. En misschien in die zin dat je vanuit een bepaalde onzekerheid misschien ook startte. Zoekende, van waar ga ik heen met links en rechts, wat mensen met wie je schrijft. Is het samenschrijven voor jou ook misschien geboren vanuit die onzekerheid? Of was dat wel echt onderdeel van die ontdekkingstocht, van die reis die je misschien muzikaal bent gaan maken voor jezelf?
En bedoel je dan samenschrijven als in tegenover alleen schrijven?
Precies, ja, ja.
Dat is eigenlijk voor mij ook nog steeds een vraag. Waarom heb ik nou behoefte om per se samen te schrijven?
Ja.
Want in theorie kan ik het allemaal zelf. Ik heb conservatorium gestudeerd.
Ja.
Ik kan piano spelen. Ik kan best over.
De basis is er, ja.
Ja, ik kan overweg met een studioprogramma. Ik kan mijn eigen vocalen supergoed opnemen. Ik kan teksten schrijven. Ik kan melodieën schrijven. Waarom doe ik dat toch niet zelf? Het is... eerlijk gezegd nog een... het is iets wat ik heb bedacht voor mijn volgende album. Dus niet voor hetgeen wat nu uitkomt.
Ja.
Om in ieder geval 1 keer echt te proberen. Dus dat is een doel nog. Maar ik heb ook... Ik heb er wel, denk ik, 2 antwoorden op. Dus 1 is inderdaad... Ik ben behoorlijk onzeker en ik ben ontzettend kritisch. Te kritisch op wat ik zelf maak. Waardoor eigenlijk bijna alle ideeën al in de kiem worden gesmoord. En het helpt me enorm als iemand erbij zit en zegt, hé, wacht, wat deed je nou net? Dat was vet. En ik vind de energie die loskomt als je met iemand samenwerkt ook heel erg prettig. Dus, en dat vind ik in mijn eentje ook moeilijk.
Ja.
Ik vind dat namelijk met alles heel moeilijk. Ik ben natuurlijk uiteindelijk ook een freelancer. En als ik thuis ben en ik moet dingen doen, moet ik mezelf daar enorm toe zetten. Dus dat vind ik ook met schrijven vind ik dat lastig.
Ja, kan ik me goed voorstellen. Het is aan de ene kant dus misschien Het setje wat je soms nodig hebt. Van iemand die inderdaad een bepaalde richting stuurt. En daarmee ook bevestigt dat het de goede richting is. Of dat wat uit jou komt tof is. En de moeite waard is.
Ja.
Dat wil ik er dan maar op persoonlijke titel vast bij zeggen. Het eindresultaat is dat ook. Dus dat wil ik er vast. Aan welke kant ik sta, dat heb je hierbij dan alvast gehoord. Hey, maar je bent dus op den duur ook echt daadwerkelijk concreet dus gaan schrijven. En er is een beslissing genomen van nou, dit project, The Jordan, mijn solo band, mijn solo project, dat gaat hem echt worden.
Ja.
Wanneer is dat moment echt geweest? Dat je zei van nu zijn we vertrokken, nu gaan we ook echt dat album maken, nu ga ik daarin investeren.
Ja.
Nu ga ik ook echt op zoek naar partijen los van Sony daar ook omheen.
Ik had wel al vrij snel heel duidelijk voor mezelf, eerst moet er een album komen.
Ja.
Ik ga niet allemaal mensen te snel erbij betrekken, want ik weet hoe dat werkt inmiddels. En ik weet ook wat mijn eigen valkuilen zijn. En wat ik heel goed wist, is ik ben ontzettend beïnvloedbaar. Ik heb graag andermans mening, maar wat ik net ook zei, ik kan heel onzeker zijn, ik heb heel veel bevestiging nodig. Maar als er dus te veel mensen zich ergens mee gaan bemoeien, raak ik volledig de weg kwijt. Dan ga ik namelijk doen wat een ander wil, in plaats van wat ik wil. Dus ik wist al snel, ik moet echt in een soort cocon blijven zitten, in het maakproces met de makers, met de schrijvers, met de producers. En in de tussentijd ben ik wel heel veel gesprekken gestart, ook om te kijken hoe wordt er gereageerd op mijn demo's. Maar het werd eigenlijk pas vrij laat concreet wat dat betreft. En voor mij is het vertrekpunt van de Jordan is denk ik ongeveer geweest in 2017, 2018, wat ik net omschreef, dat ik met Suzanne ging zitten.
Ja.
Dat was in de periode dat ik echt besloot, nu, ik ga er wel voor nu. Maar in mijn hoofd was het destijds nog een side project. Hè?
Ja,
ik zou het erbij gaan doen.
Precies, ja.
Maar het werd wel heel serieus. En ik ging er ook serieus tijd en serieus geld in steken. En dat groeide en dat groeide. De tweede grote hindernis op een gegeven moment werd toen ik, de grens. Hè? Dat er heel duidelijk iets veranderde was toen ik, toen het eigenlijk zo goed als af was en ik ook met mijn oude team ging praten en ging zeggen, nou, dit gaat gebeuren. Toen zeiden zij, ja, maar volgens mij moeten we gewoon stoppen dan als je dit gaat doen.
Ja.
Want dat zien we niet samen. En dat waren een serie gesprekken en dat was ook best lastig soms hoor. Ik had tot daartoe nog zoiets van, nou, dat hoeft toch helemaal niet?
Nee.
Maar later dacht ik, oh ja, het is best wel, als je iets nieuws start, en het werd voor mij heel serieus. Hè, het was niet gewoon een beetje erbij. Het was voor mij heel groot. Als je iets nieuws start dan en je wil ervoor gaan, dan moet je soms ook gewoon al het andere even los durven te laten.
Ja.
Dus dat werd al snel iets wat heel logisch moest zijn. Dus dat ging ik gewoon doen. Dat was de tweede stap, ja.
Maakt niet alleen je handen leeg, je handen vrij, zeg maar, voor nu, maar ook je hoofd.
Ja, en ik geloof heel erg in het universum en energie. Daar moet je ruimte voor maken, zeg maar. Dus ja, dat deed ik op dat moment.
Dus voor jezelf, die zijn ook echt een beslissende stap geweest in dit traject en project.
Ja, absoluut, ja.
Ik vind het ook heel tof om dan te horen van dat je echt bewust, ik zou dat nog zo beschrijven, in de luwte bent gebleven. Dus echt in een cocon, zoals je dat zelf noemde, bent gaan werken met een groep mensen. Wel demo's hebt laten horen. Maar uiteindelijk ben je dus in rust aan iets nieuws gaan werken. Je bent de studio ingegaan met verschillende mensen. En hele interessante mensen ook. Wouter Hardy speelde daar een rol bij. Maar ook iemand als Adrian Utley.
Ja.
Volgens mij iemand die jij ook heel hoog hebt zitten.
Ja.
En een inspiratiebron voor je is. Maar je bent met niet de minste mensen en artiesten ook daadwerkelijk dan de studio ingegaan. En daadwerkelijk gaan werken.
Ja.
Het album, daar wil ik het straks ook natuurlijk nog graag over gaan hebben. Nowhere Near the Sky. Als mensen deze podcast horen, komt die bijna uit. Of is die misschien net uit als ze hem wat later luisteren. Enorm iets om naar uit te kijken. Maar voor jou al een jaar klaar en ligt te wachten. Wil ik het straks nog verder over hebben. Maar hoe is dat proces van maken van dat album gegaan? Hoe ben je de studio in gegaan? Hoe heb je toen de juiste muzikanten? Hoe ben je bij Adrian Utley? Nou, heel veel vragen, ik weet het.
Ja.
Maar kun je, daar eens wat, kun je ons daar eens in meenemen?
Ja, zeker.
In het studioproces.
Ja, het is ook wel echt een beetje een monsterproject geweest. Waarin ik zelf door de bomen totaal het bos niet zag. Hè? Ik zag alleen maar bomen, letterlijk. Dus ja. Volgende boom, weet je wel. Dus, en ik wist ook eigenlijk helemaal niet zo goed hoe je nou van A naar B komt. Oké, je begint met schrijven, je eindigt met masteren. Maar wat zit er allemaal tussen? Ja. Weet je wel? En wat is er logisch? En hoe weet je of iets de moeite waard is? Echt de moeite waard is. En ik ben zelf toch wel iemand. Ik ben pas enthousiast als het echt af is. En tot die tijd ben ik aan het zoeken naar het eindproduct, zeg maar. Dus, en al die stappen in de tussentijd, die, ja, dat zijn allemaal hobbels die genomen moesten worden. Maar ik wist ook niet zo goed. Hoe weet je of die ene stap goed is uitgevoerd? Want bijvoorbeeld, ik vond het heel lastig om te horen als een track nog niet helemaal werkte zoals ik wilde. Lag dat dan aan de mix? Lag het aan de productie? Lag het aan de song? Heel vaak moest ik ook weer terug naar de tekentafel en denken van, is de song goed genoeg?
Ja.
Want misschien werkt het daarom niet. Of moeten we toch iets met de mix? Of moeten we, dus dat, en, maar ja, je draait het wel in die volgorde af. Hè? Eerst de song, dan de productie, dan de mix en dan de mastering.
Ja.
En als je ergens dus later in het proces denkt, ik weet het niet. Ja, dan moet je eigenlijk al die stappen weer terug. Ja. Dus zo eigenlijk ging het gewoon zo. Ik was elke keer weer op zoek naar de volgende stap. En het schrijven was natuurlijk een enorme hoop werk. En ik ben op zoveel sessies geweest. En als je kijkt naar de credits van het album, dan zie je dat ook echt terug. Dan zie je, iedere song is door meerdere mensen geschreven. Heel veel songs zijn rewrites. Ja, dan heb ik, met één team ben ik dan begonnen. Bijvoorbeeld met drie mensen in één studio. Daar lag dan bijvoorbeeld wel een toffe tekst, maar de muziek was meh. En dan ging ik naar een ander team en dan nam ik die tekst mee en dan ging ik het op muziek zetten daar. Weet je wel, dat heb ik bijvoorbeeld, dat is heel veel gebeurd. En ik was ook nog heel erg aan het zoeken, wat wil ik nou? Dus ik ging overal langs. En uiteindelijk wordt het, op een gegeven moment werd het voor mij duidelijk toen ik een paar key tracks had. En dat waren voor mij, de eerste die er was Best Damn Day. Die is gemaakt in Hamburg.
Tof,
Bij een bevriend, eigenlijk een producer die ook drummer is. En die ken ik als drummer van Bo Saris. Waar ik heel lang geleden een feature bij deed in een live show. Toen ik zelf nog niet mijn volle live shows kon doen. Toerde ik mee met hun. En toen leerde ik hem kennen. En ik kreeg hem getipt opnieuw van iemand anders. Errol heet hij. Dus ook een publisher, om mee te werken. Nou, toen zijn we samen gaan werken. En ik zat daar met hem, met Wieger en met een Canadese dame die ook songwriter is. Dat was een idee van Robert. En daar kwam die song uit. En dat was voor het eerst dat er echt een soort triple Portishead geluid uitkwam. Dat ik dacht, hey, dit is tof. Dit past bij mij. En het is heel anders dan wat ik heb gedaan. Maar het is ook niet ver gezocht of zo. En vanaf daar is dat een beetje de koers geworden. Toen ben ik vrij kort daarop bij Egg White geweest in Londen. Egg White is een hele grote, grote schrijver.
Ja.
En voor mij nog steeds echt een droomsamenwerking. En daar ging ik eigenlijk naartoe met Best MD. Ik liet het altijd horen. Ik zei, ik heb dit gemaakt. En toen, daar klom hij meteen in. Hij zei meteen, oh vet, Portishead. Oké, dus toen gingen we iets maken. En hij vroeg van, heb je tekst? En ik had wel wat tekst. Maar dat had ik eigenlijk vooral omdat ik bang was om met lege handen aan te komen. Dit was nog op het moment dat ik dacht, ik ben eigenlijk geen songwriter.
Toen kwam je met flarden aan.
Toen kwam ik met flarden aan. Het was eigenlijk een versje. En het was iets van, on a catwalk, we'll get high. Feel the light, zoiets. En dat is uiteindelijk het begin van dat liedje geworden. En toen hebben we dat uitgewerkt. Hebben we samen die tekst gemaakt en hij de muziek. Zoals voor het eerst dat ik eigenlijk helemaal geen toplines schreef.
Ja.
En dat ik dus ontdekte dat een liedje ook op een andere manier uit mij kan komen. Dus ik kan ook op een andere manier bijdragen aan het maken van een liedje. En Catwalk was ook echt een heel goed nummer. En zo goed gemixt al meteen. Het was zo vet. En toen begon het echt een beetje te lopen in mijn hoofd. Toen dacht ik, wauw, ik vind dit zo tof. En in die tijd was ik ook al aan het bezig met Oscar Holleman. Ook weer via Suzanne. Die had mij verwezen naar hem. En ik had daar al vele gesprekken gehad. Maar we hadden ook besloten om te gaan samenwerken aan een paar tracks. Dus hij was daarmee aan de slag gegaan. En toen hebben we ook een schrijfsessie gedaan in die tijd. Samen met Wieger. En dat werd Naked in the Sun. En hierbij was ik zelfs de volledige tekstschrijver. Met natuurlijk, zij zei natuurlijk wel, dit is vet, dat niet.
Ja.
En bijna volledig de melodie. En dus ik groeide heel erg als songwriter. Mijn vertrouwen groeide heel erg. En Oscar heeft daar ook een enorme bijdrage aan geleverd. Want die zei op een gegeven moment echt tegen mij... Caro, jij hebt niemand nodig. Jij kan alles zelf. En ik zat daar nog heel klein te wezen. Hè, op dat moment heel erg het gevoel van...
Ja.
Ik moet echt from scratch en ik moet alles nog bewijzen. En dat heeft heel veel voor me betekend. En toen die song er ook uitkwam, toen hadden we een basis. En toen, gek genoeg, omdat die de basis dus was, waren er ook liedjes die ik eerder had afgeschreven. Die ineens toch wel erbij betrokken konden worden. En zo werd het langzaam gebouwd. De liedjesstapel.
Ja, nou, tof om te horen. Dank ook dat je ons meeneemt in deze reis. Dat is ontzettend interessant. En die is in Naked in the Sun dan misschien ook een soort persoonlijke overwinning voor je geweest?
Ja. Ja.
Zeg jouw victory song, zeg maar.
Ja, maar het is Naked in the Sun is waarschijnlijk mijn allerfavorietste nummer van het album. Omdat het alles in zich heeft wat ik nodig heb voor mezelf. Hè? Dat is persoonlijk.
Ja.
Dus ik vind het en een heel vet nummer. Het is interessant, want hij is een beetje tegendraads. Het chorus komt namelijk pas na tweede verse, een tweede pre-chorus. Dus het duurt heel lang.
Atypisch.
Totaal niet radiovriendelijk. En dan komt er ineens een hele weirde, een soort brug zou je kunnen zeggen. En die gaat er helemaal uit. Dat wordt een wals en we gaan naar een soort elfenbos. En dan komen we echt met kracht weer terug in het pre-chorus. En nou, het is gewoon echt die song is ook een reis voor mij.
Ja.
Het zegt alles wat ik wilde zeggen. Het heeft ballen, maar het heeft ook poëzie. En ik heb het dus helemaal zelf bedacht ook, die tekst. Dus dat betekent voor mij zoveel. In alle opzichten, ja.
Ja, ja, te gek.
Ja.
Ja, mooi. Mooi. Ja, je glundert er ook helemaal.
Ja.
Dus dat is toch om te zien. Hey, het is interessant dat je eigenlijk beschrijft een soort web van allerlei connecties en teams en mensen waarmee je werkt, waar je aan gekoppeld bent. En ja, het is echt een soort ontdekkingsreis voor je geweest. Als muzikant, als artiest, op eigen benen in dit geval, die wereld gaan verkennen. En ja, jezelf ook ontplooien eigenlijk misschien wel, dus loskomen en die overwinning boeken met Ik kan dit.
Ja.
Dat is ontzettend tof dat dan ook leidt tot dat album uiteindelijk. Wat ik heel erg interessant vind, om een beetje die kant te gaan verkennen. Want het project is natuurlijk op den duur, de band is geïntroduceerd.
Ja.
In anonimiteit, waar ik net mee begon van die stip. Oké, dat is dan mei 2022. Toen was er ineens de Jordan online op Instagram. Dat niemand wist. Ja, er waren wel mensen die het geweten hebben. Maar voor de buitenwereld was het onbekend wie jij was. En dat is ook de eerste twee singles ook zo gebleven. Pas eind zomer, eind augustus met The Room. Kwam de onthulling, dit ben ik. Heel duidelijk ook te volgen, dat pad op je socials, voor mensen die dat terug willen kijken. Ik vind dat heel interessant. In hoeverre is dat echt een... Ja, dat moet een strategisch oogpunt gehad hebben. Dus een strategie geweest zijn. Maar wat beoogde je ermee? Met die eerste twee singles. Te beginnen met You Don't Even Know Me. Wat beoogde je met die strategie van... Oké, dat album is klaar. Alles ligt er. Nu moeten we een plan bedenken om dat de wereld in te brengen. En daar hoort bij... De eerste paar maanden mijn gezicht er niet op.
Ja, ja, dat wist ik, dat wilde ik al heel lang op deze manier. Ik had het is eigenlijk twee redenen. Dus voor mezelf had ik het ook heel erg nodig om los te komen van wat er was. En ook om te ontdekken, wie ben ik nou? Wat is mijn aandeel daar dan in geweest?
Persoonlijke kant, echt.
Ja, echt persoonlijk, ja. En ik wilde dus even helemaal overnieuw beginnen. En dat kan natuurlijk helemaal niet, want we beginnen helemaal niet overnieuw. Maar ik wilde dat het begon bij de muziek. Dus dat, zoals een echt nieuw bandje begint, gewoon zonder naam, zonder niemand weet wie het is. Je moet het nog verdienen.
Ja.
Dat was voor mij heel belangrijk. Maar daarnaast had ik ook... wel, ik heb hier heel veel tijd over zitten nadenken. Ik had er jarenlang voor om te denken van wat werkt nou? Ik heb een miljoenen publiek, ja. Maar dat is niet van de Jordan, dat is van Caro Emerald. Dus hoe ga ik dit nou, hoe ga ik hier godsnaam kaas van maken? Weet je, want wat ik niet wilde is met een bang eruit komen. Caro Emerald heeft een nieuwe band. Want dan krijgen namelijk Caro Emerald heeft een nieuwe band.
Ja.
En iedereen die Caro Emerald leuk vindt, zegt, nou, eens even kijken.
Vindt daar iets van.
Nou, en die vindt daar iets van. En waarschijnlijk een heel groot deel vindt het niks. Want het is helemaal iets heel anders. Logisch. Maar wat je ook krijgt, is dat iedereen die Caro Emerald niks vond, hè, die zegt, ja, nou, dat is niks voor mij, want ik hou daar niet van. Dus die geeft het eigenlijk geen kans. En ik wilde die kans, dat de muziek die kans eerlijk kreeg. Dus ik wilde gewoon heel graag even een klein olievlekje in ergens creëren dat kon groeien op zichzelf. En dat zo lang mogelijk uithouden. En dat is niet heel lang gelukt natuurlijk. Want ja, je kan niet promoten op de radio, je kan nergens naartoe. Want ja, dan ben ik gewoon ik en dan weet iedereen het. Dus, maar het was wel heel leuk om te doen. En het was ook een hele spannende tijd. En ik voelde me echt heel erg gelukkig. Dat mijn muziek in de wereld was. En dat het gewoon even mocht zijn. Alleen maar dat.
Ja. Ja, en dat, ja, ik vind het zelf een briljant plan om het zo te doen. Maar ik vind het ook goed om te horen van je dat het inderdaad echt, ja, echt ook dat idee is om de muziek op zichzelf bij het publiek te laten komen. Mensen, hier is iets nieuws. Doe ermee. Luister ernaar. Pak het op. Media, pak het op. Maar zonder te weten wie erachter zit.
Ja.
Dat het ook echt, ja, veel mooier is. Het gaat ook echt om de muziek. Wat ik dan wel interessant vind, want daar, ja, je moet een keuze gemaakt hebben uit die tracks die er zijn. 12 tracks op het album plus 3 interludes, volgens mij, komen. Maar You Don't Even Know Me werd de eerste.
Ja.
Hoe lang heb je daarover nagedacht? En
ja,
hoeveel moeite heeft dat gekost?
Nou, dat was een puzzel. Maar toen had ik inmiddels een label en die had daar ook een mening over. En dat was erg fijn, want ik wist het natuurlijk ook allemaal niet.
Cooking Vinyl was het.
Ja, Cooking Vinyl. En zij hebben een Nederlandse partner, dat is V2. Dus daar werk ik ook heel actief mee. En wat er destijds, kijk, ik werkte heel erg vooruit, hè, zoals ik al eerder heb gezegd. Ik heb natuurlijk het hele rondje al gemaakt. Ik weet hoeveel werk het allemaal is. En ik wist ook dat alles altijd last minute moet. En dat ik daar heel gefukt van raak altijd. En ik wilde mijn eigen beeld vormen. Ook weer in de grote luwte. Dus ik heb bijvoorbeeld volgens mij was dat in 2018 al een fotoshoot gedaan. Of iets later, maar echt nog ver voordat het album af was. Om ook een beeld te geven voor mezelf, maar ook voor anderen waar ik mee praatte destijds. Want dan ging ik naar een label toe en zei ik, ga iets anders maken. En dan liet ik het horen en dan zaten ze nog een beetje glazig te kijken van, ja, oké, waar moet dit naartoe? Ja. Maar als ik dan een plaatje liet zien, oh, dan snapten ze het meteen, weet je wel. Dus ik heb dat ook was ik daar ook mee bezig met het ontwikkelen van het beeld. En zo ben ik ook al vroeg begonnen met het maken van, of ik had een idee voor een videoclip eigenlijk. En dat was voor The Room. En dat was een idee en dat wilde ik per se uitvoeren. Dus ik was op dat moment nog niet bezig met wat wordt de strategie, welke komt eerst. Ja, wel dat ik dus uiteindelijk het liefst anoniem uit wilde.
Ja.
Maar voor dit specifieke idee had ik mijn eigen gezicht juist wel nodig. En dat was namelijk, ik wilde een liefdescène opnemen, een seksscène eigenlijk, met mezelf. En ik wilde dat zodanig in beeld hebben dat dat een beetje awkward wordt, zeg maar.
Ja.
Dus dat, en dat is uiteindelijk gemaakt. Dus dat lag er eigenlijk al voordat we de strategie echt gingen optekenen. En dus we konden daar al niet mee uit. Want dat was best een hele mooie geweest om mee uit te gaan. Maar dat paste niet. Dus dat werd hem niet. En toen kwam het label met, want het is wel slim bijvoorbeeld om als je nog onbekend bent, om iets, om liedjes te, als je op Spotify wil groeien, dan moet je eigenlijk zorgen dat je playlist geschikte liedjes uitbrengt.
Ja.
Dus dan werken dus van die hele relaxte ballads werken heel goed. Want die kunnen in al die koffiehuis playlist. En nou ja, goed. Dat. Dus dat was een reden om dan wel met een ballet uit te willen komen.
Ja.
En You Don't Even Know Me was natuurlijk eigenlijk gewoon briljant. Want die tekst zegt, je kent mij niet. En de video die eruit was, ja, daar kon ik dan zelf niet eens in. Daar zit een andere vrouw in.
Ja, ja.
Maar die zie je eigenlijk ook niet. Je ziet haar gezicht niet. Je ziet haar van achter. Je ziet haar met een masker op. Dus dat paste eigenlijk heel erg bij dat moment. En zo hebben we met de tweede, dat was Naked in the Sun, hebben we het eigenlijk ook gedaan. Daar hebben we ook een anonieme vrouw in gedaan.
Ja, ja, ja. Terugkijkend past het dus ook heel goed. Hè, als je denkt van, oké, is er een soort brand The Jordan neergezet? Is er een verhaal gemaakt met inderdaad die twee clips met een anonieme vrouw naar de room waarin jij dan zelf echt zit en mensen zien dat jij er bent met een campagne eromheen van dit ben ik?
Ja.
Als je dan terugkijkt op dat jaar, hè, we zitten nu begin 2023. 2022 is dit jaar geweest. Is het jaar geweest waarin het allemaal gebeurd is en samen is gekomen voor je. Is terugkijkend op dat jaar. In dat jaar zijn er 5 singles uitgekomen. Nu recent ook de 6e met Temptation. Eigenlijk het halve album is er. Het hele album komt bijna.
Ja.
Maar hoe is dat afgelopen jaar nou in een notendop voor je geweest? En dan wil ik het straks ook nog even met je hebben over eindzomer. Dat je echt die onthulling deed en het hele land rond moest langs radiostations. Of moest, mocht, ja. Sorry. Het land ging om ook daadwerkelijk overal je verhaal te doen. Maar hoe is die strategie of dat verhaal voor jou uitgepakt, voor je gevoel? Met welk gevoel zit je hier, om het even samen te
doen? Nou, ik ben heel erg blij. Laat ik dat voorop stellen. Ik ben zielsgelukkig. Ik sta aankomend weekend op Noorderslag, Eurosonic en... Ik werd vandaag genoemd in de NRC als een van de go-to, must check. Op,
ja.
Dat is voor mij alles wat ik wilde.
En terecht ook.
Ja. Ja. Nou ja, dat weet ik natuurlijk niet. Nee. Er zijn heel veel vette artiesten.
Tuurlijk,
daar.
Ja.
Maar ik ben daar heel dankbaar voor, ja. Absoluut. Maar het is wel een jaar geweest van heel veel pieken en dalen. Op persoonlijk vlak, ja. Want het is voor mij... Ja, het is... Ik had verwachtingen en ik had... Ook in mijn hoofd ook al de tegenstem van verwacht nou niet te veel, want het wordt lastig. Hè? Dus ik ben ook heel verstandig in mijn hoofd. Denk ik, ja, ik weet heus wel dat het echt niet zomaar gaat allemaal. Maar ik heb ook iets, ik heb ook een geschiedenis. Ik heb al dingen meegemaakt en ik heb de meest bizarre geschiedenis die er is, misschien wel, als het gaat over... Gewoon een zangeres zijn en op een dag doorbreken. Het was gewoon bizar. Ik zong een demo in. We maakten een album. We brachten het uit. Het was op dag 1 al aan. En het ging nooit meer niet aan. Het ging nooit meer uit.
Ja.
En ik heb altijd geweten dat het heel bijzonder was. Maar als je het dan meemaakt nog een keer. En dan gebeurt het eigenlijk zoals het hoort. Dan doet dat af en toe echt wel een beetje pijn. Ik vond dat echt niet makkelijk. En nog steeds wel eens, hè, moet ik echt dat zeurende stemmetje moet echt af en toe uit. Want als niet meteen iedereen erop springt, denk ik dus, het gaat helemaal mis. Ik heb die onzekerheid absoluut in me zitten. En gelukkig hebben we allemaal mensen om me heen die heel down to earth zijn. En die de muziekindustrie goed kennen. En die me af en toe ook echt wel kunnen sussen en kunnen zeggen... Het gaat heel goed.
Ja.
Je mag helemaal niet bang zijn. Want ze zeggen ook van... met mijn management is een management dat veel werkt met independent acts. En juist met live. Hè? Dus niet per se die hele grote commerciële radio acts. Maar juist acts die een Europese live carrière hebben opgebouwd. Ik heb ze om die reden ook uitgekozen. Omdat ik dacht, dat is wat ik sowieso wil. En of het nou radio geschikt is, daar gaan we achter komen.
Ja.
En zij weten wel wat echt vechten is, weet je wel. Dus zij zeggen dan tegen mij, wat had je eigenlijk precies verwacht? En ja, dan had ik denk ik hier en daar ook wel verwacht dat de hele wereld over me heen zou vallen. En dat was dan niet altijd zo.
Nee.
En dat vond ik best wel moeilijk soms, ja. Maar in andere momenten gebeurden er weer dingen dat ik dan helemaal denk, wauw, dit had ik niet verwacht. Ik had vorige week 4 sterren in de Sun. Voor mijn album.
Te gek toch?
Zo. Ja. Nou, weet je, dus ik ben ook heel dankbaar voor alles wat er wel gebeurt.
Ja.
Het is niet zo dat ik dat niet zie. Maar de persoonlijke transformatie is nog niet voltooid of zo. Wat ik wilde was meemaken en het helemaal from scratch opbouwen. Hoe het is om een opbouwend bandje te zijn. En ook dus met alle moeilijke momenten erbij. En ja, die ben ik aan het meemaken.
Ja.
Ja.
Nou, dank dat je dit wilde delen ook in ieder geval. Zeg maar, alles tussen de pieken en de dalen van afgelopen jaar. Als dan tussendoor een vraag, die is misschien wat persoonlijk, maar als je kijkt dan, hè, waar je nu staat naar de toekomst, ben je dan, heb je zin in de toekomst, vertrouwen in de toekomst, ben je ook bang voor de toekomst? Wat overheerst?
Nee, ik heb er heel veel zin in. Ik kijk er ontzettend naar uit. En als ik al enige angst voel, dan is het meer. Dan heeft het meer te maken met angst dat het misschien te groot wordt of zo. Ja, ja. Dat is eigenlijk een beetje gek, hè? Maar dat komt omdat het me eerder is overkomen. Dat het zo groot werd dat ik altijd het gevoel had dat ik alles moest tegenhouden. Dat ik mezelf moest beschermen. Als er ergens angst zit, zit die daar. Maar in principe heb ik alleen maar zin.
Ja.
Want ik heb voor mijn gevoel ook niet zoveel meer te verliezen. Weet je wel, ik heb alles al losgelaten. Dus het enige wat ik gewoon wil is een proper live carrière als artiest. Ik wil gewoon heel graag internationaal kunnen optreden en rondkomen ervan. En meer dan dat hoeft niet. Ik hoef niet rijk te worden en ik hoef niet de meest succesvolle artiest. Ik wil het wel hoor. Laten we dat zeker niet vergeten. Maar
het is geen vereiste.
Nee. Dus ik ben eigenlijk ook heel erg los van alles. Ik ben gewoon met mijn muziek.
Ja.
Dat is het. Ja.
Dat creëert in je hoofd misschien ook rust in die zin.
Ja, zeker. Ja.
Maar je kan, nou ja, op die manier in ieder geval voor jezelf je daar prettiger bij voelen en je fijner voelen misschien ook bij wat je doet. Dat je daadwerkelijk met je muziek kan zijn ook.
Ja, en ik denk dat twintig jaar geleden op die manier had, had ik dat niet zo gevoeld. Het is ook, ik ben wijzer geworden door alles wat ik heb meegemaakt. En daardoor weet ik ook wat de essentie is.
Ja.
En uiteindelijk als je, het is heel tof om zoveel succes te hebben, maar als je je niet echt kunt identificeren met wat je hebt gemaakt, dan is dat toch een soort hol. En,
ja.
En nu is het in ieder geval niet hol. Nu is het echt. En dat vind ik het belangrijk.
Ja, nou, dat is mooi gezegd. Dat is ook het verschil tussen dan Caroline op het conservatorium en bij Les Els, volgens mij. En Caroline nu dan misschien.
Ja,
dat
zeker.
Je 20 jaar verder bent. Oh, 20 jaar wijzer dan ook in die zin.
Wat zit daar een verschil tussen? Ja. En als je dan bedenkt dat ik al vanaf mijn 11e had besloten dat ik zangeres ging worden. We hebben het dus over 30 jaar. Hè?
Ja.
30 jaar zingen. En wat een reis ik heb gemaakt van dat ik ook toen, ik was toen een heel veelbelovende solist. Hè. Overal waar ik dan les had of zong, hè, op zangavonden. Ik bedoel, het waren geen grote dingen, maar riep iedereen altijd, oh, jij hebt zo'n talent en je wordt later groot en dat soort dingen. En, maar ik had later helemaal niet dat gevoel, hè, in mijn twintiger jaren, dat ik die persoon ging zijn. Dat was eigenlijk weg. Ik werd gewoon een beroepsmuzikant. Dat was wat ik werd. En als je nu bedenkt waar ik dan ben. Ja, dat had ik toch niet voorzien hoor.
Nee.
Nee, zeker niet.
Ja, super. Dat is je ook van harte gegund. Dus dat is mooi dat je daar bent nu. En dat je dit ook alweer bereikt hebt met de Jordan. Want je hebt wel wat bereikt inmiddels. Kunnen we constateren. En,
ja.
Wat je zei, je wil naar een live act toe groeien. Hè? Nou, die zijn natuurlijk nu nog schaars geweest, optredens.
Ja.
Er is dus vooral veel omheen gebeurd. Je hebt wel veel live optredens in radio, studio's, op tv gedaan. Wat ontzettend tof is. En er is ook veel van te checken inmiddels. Dus mensen, doe dat vooral als je luistert en je wil live beeld ook zien. Check het. Maar er stonden afgelopen september, stonden oorspronkelijk twee shows.
Ja.
13 september zou de allereerste show zijn eigenlijk in Londen. De Tabernacle. Die ging niet door, om een andere reden.
Nee, die ging niet door.
Kunnen we het misschien nog over hebben, maar
ja, ja.
Ik werd uiteindelijk 16 september Bitterzoet, Amsterdam.
Ja.
Daar ging je met band spelen.
Ja.
Wat ik begrepen heb, Wouter die daar een belangrijke rol in speelde met het verzamelen van de muzikanten voor die live band.
Klopt.
Hoe is dat gegaan om echt die live act te worden? En daarbij al gelijk dan de vraag waar je op mag kouwen, hoe spannend vond je dat?
Zo. Nou, dit was ook weer een los ding natuurlijk. Want ik heb natuurlijk bakken aan live ervaring.
Ja.
Ik heb op de grootste podia gestaan. En
ontelbaar
ook,
veel shows.
Ja. Ja, dus ik weet, juist daar weet ik wel heel erg wat ik wil. Op het gebied van schrijven, produceren was ik echt zo groen als gas. Maar met live weet ik wat ik wil en ook hoe ik het ongeveer moet doen. Maar ik moest ook daar overnieuw beginnen. Want mijn oude band ging ik toch niet meenemen. Dat vond ik ook. Ik vond het niet zo passen of zo om dat te doen. En ik had ook daar, ik wil mezelf ook daar niet ontzeggen om te groeien en met andere mensen te werken. En de wereld is zo groot, weet je.
Ja,
dus,
ja.
Dus ik heb Wouter gevraagd en die kwam gewoon met een fantastische band aanzitten. En wat heel leuk is, is dat zij elkaar ook kennen en elkaar heel leuk vinden. Dus je hebt meteen een groepsband, die heb je al. Want dat is heel belangrijk als je samen speelt. Voor mij was dat natuurlijk anders, want ik kende ze toen helemaal niet.
Nee.
En niet eens van horen zeggen, maar gewoon niet. En wat de uitdaging was, of is eigenlijk voor mij hier in deze situatie, is natuurlijk één, ik heb een huishoge reputatie, hè? Sowieso wel, maar helemaal op live gebied, omdat ik al die grote shows heb gedaan. Maar aan de andere kant begin ik overnieuw. Dan moet ik natuurlijk ook gewoon een beetje een pas plaats maken. En alles is nieuw, ook voor mij. Die liedjes heb ik natuurlijk gemaakt, maar ik moet ze ook nog zingen. Dat is echt een andere skill. En daar is... Ik kan me niet permitteren om te klooien. Sowieso niet. Niet met wat ik uitbreng, maar al helemaal niet live. Nee. Ik kan daar niet een beginnend bandje laten zien.
Dus die show moest staan?
Die moest staan als een huis. Dus dat wist ik meteen. Dus wat ik sowieso al wist, is van... Ik wil heel graag met mijn eigen crew werken, waar ik al die jaren mee heb gewerkt. Daar moet sowieso licht bij. Monitors en front of house. Dat moet er gewoon bij zijn. Want ik weet dat zij zorgen dat die kwaliteit zo hoog wordt ook daardoor. Hè? Niet alleen de band, maar wat je daar hebt staan. Iemand die tof licht neerzet, nou, dat is goud waard. Echt goud waard.
Kan maar een ook, show ook maken. Hè?
Dat absoluut. Is, maar ook een monitorman. Mensen die in het publiek staan, die realiseren zich dat waarschijnlijk niet. Hoe belangrijk een monitorman is voor wat er op het podium plaatsvindt, zeg maar. Die monitorman zorgt eigenlijk voor de connectie tussen de bandleden. Want je hebt allemaal oortjes in, hè? Dus je hoort elkaar eigenlijk akoestisch gezien niet.
Nee.
Dus die moet een mix maken waardoor jij het gevoel hebt dat je in de repetitieruimte staat of op een podium staat of waar dan ook. Nou, en dat luistert verschrikkelijk nauw. En degene die ik heb, Jan van Antwerpen, is echt fantastisch. Iemand die heel erg in mijn hart zit, waar ik me heel veilig bij voel en die precies weet wat ik nodig heb. Dus daarvan wist ik ook al snel, dat moet ik gaan doen. En Patrick Andries, dat is mijn front of house, dat is ook echt een kunstenaar, vind ik. Iemand die heel goed snapt wat er nodig is om een publiek te betrekken bij het optreden. Dus het is nog los van, hè, dat je te maken hebt met een bepaalde akoestiek in een bepaalde zaal. Hij loopt al zijn hele leven mee, dus hij kent alle zalen. Dat is heel belangrijk. Maar los van alle technische uitdagingen is het ook iemand die heel fijn gevoelig is voor wat er in de zaal gebeurt. Als er iets kleins is, dat hij dat in your face mix, zodat als jij in het publiek staat, dat je het gevoel hebt dat je bij mij, dat ik in je oor zing. Dat kan hij. Maar hij kan ook zorgen dat het na het einde toe, dat men gaat staan, dat men gaat bewegen. Nou, dus ook hem wilde ik echt per se erbij hebben. Dus het was best een grote club voor zo'n, hè, voor die kleine show die ik heb gedaan in Bitterzoet. Maar dat stond als een paal boven water, dat ik dat moest doen. En nu ook op Eurosonic ga ik dat ook doen.
Ja.
Want ja, daar zijn de mensen die ik moet gaan overtuigen dat ik het hele festivalseizoen volgepland moet worden.
Ja, want je hebt die show binnen Zoet. Je hebt het rondje Nederlandse pers gemaakt om jezelf te presenteren en uit te leggen wat je bent gaan doen.
Ja.
En dat leidt uiteindelijk nu inderdaad naar Noorderslag komend weekend. We zitten nu echt vlak voor die shows. 3 stuks ga je voor mij spelen dit weekend. Dan toch kun je kunnen zeggen als door de wol geverfde artiest kun je daar nog gespannen voor zijn. Juist omdat het nu iets heel nieuws is. Hoe ga je die shows in? Wat is inderdaad het belang? Wat hoop je daar te bereiken? En hoe gespannen ben je ervoor? Dat heb je 3 vragen mee. Maar neem ons eens mee in het avontuur wat jou de komende 3-4 dagen te wachten staat.
Ja, ik ben eigenlijk, het is nu woensdag en vrijdag is mijn eerste show en ik ben nu al te zenuwachtig ervoor.
Ja.
Dus ik maak me daar eigenlijk een beetje druk om. Want ik weet dat als ik te zenuwachtig ben, dat ik mijn stem niet onder controle heb. En dat vind ik heel vervelend. Dat wil ik liever niet. Al weet ik wel dat ik me er ook wel doorheen sla, gelukkig. Want zoveel ervaring heb ik. Maar er staat wel veel druk op, ja.
Ja.
Ja. En wat enorm helpt is dat ik zowel vrijdag als zaterdag speel. Dus dan, dat haalt een klein beetje de druk eraf. En dan kom ik een beetje in de vibe. En we zijn ontzettend goed voorbereid. En ik ga de komende 2 dagen nog keihard oefenen op alle liedjes die ik nog moeilijk vind om te zingen of waar ik onzeker over voel en zo.
Ja.
Maar het is heel erg belangrijk, want de hele industrie is daar. En ik heb wat te bewijzen, weet je wel. En ik weet ook van Nou, wat ik net ook al zei. Ik heb een enorm voordeel dat voor mij de deuren open gaan. Hè. Ik heb de aandacht wel. Maar als ik hoef het maar één keer. Ik krijg echt maar één kans. Als ik het nu verpruts in die zin. Hè, als het toch maar niet zo heel interessant, dan is het ook weer zo weg. Dus dat realiseer ik me ook heel erg. Dat ik dat dus wel waar moet gaan maken.
Ja. Dus dit is het moment. Maar ja. Tegelijkertijd. Je hebt dat volgens mij in andere interviews ook wel al gezegd. Dat je überhaupt voor je muziek, voor wat je doet nu met de Jordan, de lat echt heel hoog hebt gelegd.
Ja.
Is dat een persoonlijke kwelling? Of is dat ook iets wat je wel uit je omgeving of vanuit
het land persoonlijke
misschien
kwelling.
Mee, ja?
Nee, zo zit ik in elkaar.
Ja.
Daar kun je wel je vraagtekens bij hebben.
Ja.
Ik heb dat ook met andere dingen. Het is absoluut niet alleen met muziek. Ik heb het ook als ik ga koken. Of ik heb het ook als ik een fiets ga kopen. Het maakt eigenlijk niet uit wat ik doe. Ik heb gewoon altijd wel dat ik de dingen graag liever goed doe.
Ja.
Ik neem liever tijd om iets helemaal goed te doen.
Ik zie me naar voren dat je koken ervaart als een Noorderslagshow. Dat even terzijde.
Nou ja, ik kook natuurlijk ook heus wel dingen gewoon hapsnap tussendoor. Maar ja, ik maak graag werk van dingen. En daar haal ik zelf de meeste lol uit ook. Hè. Dus het is niet puur en alleen. Want mensen zien perfectionisme al snel als iets van niet durven falen. En dat, daar heb ik zeker ook last van. Ik heb ook last van faalangst. Maar ik heb ook last. Ik heb ook behoefte aan dat dingen echt goed zijn. Want daar word ik gewoon heel blij van. Ja.
Ja, perfectionisme en controle ook dan misschien.
Ja, dat vind ik ook heel prettig.
En met name ook omdat je nu zelf, als we het dan als een soort cockpit beschouwen, de Jordan echt aan de knoppen zit.
Ja.
Je echt alles, alle touwtjes in handen hebt en overal bovenop zit.
Ja, zo zou je het wel kunnen zien. Vroeger zat ik alleen maar op de eerste rij, achter de cockpit. Nu zit ik in de cockpit. Het is echt
wat anders. Ja.
Ja, en die psychologie daarachter, dat is echt belangrijk, weet je wel. Dat ziet men niet en dat snap ik ook, dat men dat niet ziet. Maar voor mij maakt dat zo'n groot verschil. Ieder vraagje, ieder wissewasje, iedere post op socials, iedere video. Ik heb het allemaal zelf bekeken, begeleid, opgefeedbacked. Sommige dingen heb ik zelf zitten editen. Weet je wel, ik heb alles, ieder klein millimetertje heb ik me mee bemoeid. Op zakelijk en op creatief vlak. Dus dat is bizar, maar dat maakt de verantwoordelijkheid ook heel groot.
Ja.
En ik ben ook niet van plan om dat voor eeuwig zo te blijven doen. Ik heb gelukkig fantastische mensen om me heen die me overal bij helpen en die waar ik ook steeds meer aan kan overlaten, zeg maar. Dus, maar dat was voor mij heel belangrijk, om dat allemaal mee te maken, mee te krijgen.
Ja. Nou, die heb je in ieder geval in je zak nu, zeg maar, de afgelopen.
Ja.
Ja, al die ervaringen, die neem je mee dan naar Noorderslag straks. Als mensen dit luisteren, dan weten we inmiddels hoe dat is afgelopen ook. Echt iets om naar uit te kijken volgens mij. En, daarvoor alvast alle goeds en succes. Maar daarna, ik wil het nog even over één ding hebben voordat we de rubrieken in gaan duiken.
Ja.
Het album.
Ja.
Volgens mij staat hij voor 10 februari genoteerd.
Klopt.
Op alle mogelijke formats die je maar kan bedenken. Nu heb je al, we hebben het al eerder gezegd, 6 tracks gereleased. Dus eigenlijk het halve album is min of meer out there. Ook heel interessant, single voor single. Maar opbouwend ook, als je dat dan op Spotify volgt, heb je inmiddels volgens mij 3 EP's uit en 6 singles.
Ja, 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 ja.
Het is een leuk pakket zoals dat zeg maar opbouwt. Maar daar inmiddels ook, ja. Hoe krankzinnig is het voor jezelf dat je nu ervaart en ziet dat er 1,2 miljoen streams,
ja.
Een paar duizend streams daar, 120.000 dagelijkse luisteraars. Bevestigt dat je heel erg? Had je dat nodig? Of is dat ook iets waar je naar
Ik
zijn?
Ik heb dat nodig, maar het zegt me niet zoveel.
Nee.
En dat komt omdat het is heel abstract. Je kijkt naar een scherm en daar staat een cijfer op. Wat betekent
numbers,
het? Ja. Ik zie die mensen niet luisteren. Ik zie ze niet dansen in hun woonkamer op mijn muziek. Ik hoop dat ze dat doen, maar ik weet het niet. Dus voor mij is het altijd al zo geweest dat op het moment dat ik in die zaal sta en er komen mensen voor mijn show en ze staan alle nummers mee te brullen, dat is het moment waarop ik ineens me realiseer wat ik dan teweeg heb gebracht. Weet je. En dat zal waarschijnlijk ook het moment zijn dat ik ineens een huilen uitbarst en denk, wauw, ik ben hier beland. Want dat is waar ik het voor doe. En ik ben heel erg blij met die streamingcijfers. Maar op dit moment vind ik het... Ik vind dat dus heel lastig om serieus te nemen. Ik denk, ah ja, dat zal allemaal wel. Koffiehuisplaylist, ja. Hebben die mensen wel echt geluisterd, denk ik dan, weet je wel.
Zit niet een echte connectie achter misschien met mensen?
Nou ja, dat weet ik niet. Dat is het. En ik heb snel de neiging om dat dan dus niet... Ik ga het niet opwaarderen in mijn hoofd.
Nee.
Ik denk eerder, nou, het zal vast wel meevallen.
Dat past dan weer
bij dat is
downgraden.
Ja, ik denk het, ja. Ja. En als ik het zak zie, dan ben ik helemaal blij. En ik wil gewoon heel graag spelen. En daar kijk ik echt erg naar uit.
Wat ik ook wel interessant vind, dat heb ik vaker met bands, artiesten besproken, ook in Bandpraat, dat een album er al maanden, nou in jouw geval een jaar is, ja, tot in den treuren beluisterd, mix nummer zoveel voorbij gekomen. Het is er, al heel lang. Het is al lang niet nieuw meer voor je, het moet nog uit gaan komen voor het publiek, maar... Ben jij klaar al met je album of ben je er klaar voor?
Nou, ik ben er al klaar mee, inderdaad, in die zin. Ja, want het is af, al heel lang. En ik heb natuurlijk heel veel zin om het te gaan spelen.
Ja.
Maar zelf ben ik in mijn hoofd al bezig met het volgende. Ja. Sterker nog, ik ben ook al aan het schrijven ervoor.
Echt die stap verder is
Ja, dat is altijd zo bizar hoe dat werkt. Dat is gewoon de muziekindustrie. Dat gaat zo.
Ja.
Het geldt natuurlijk ook voor een film of zo. Als je die 3 jaar geleden hebt opgenomen, dan ben jij al met je hoofd helemaal ergens anders mee bezig. En dat geldt voor mij dus ook. Dat ik ben daar heel blij mee. Ik heb echt tot in een treuren weer met al die millimeters. Ik heb door het Vondenpark uren gelopen en die liedjes achter elkaar geluisterd. En gedacht, is dit de juiste volgorde of moet het toch nog anders? Moeten er 2 of moeten er 3 seconden tussen de nummers
dat
in?
Een heel proces. Hè? Ja,
ja, dus daar ben ik echt heb ik heel veel... Dus ik heb dat album super veel geluisterd. En toen was het af. En nou is het dus af. En nu hoef ik het dus zelf niet meer te luisteren. Nee, want nou heb ik het dus wel gehoord.
Ja.
En nu wil ik gewoon door. En nu ben ik alweer aan het nadenken. Wat nu? Wat komt er nu uit? En waar wil ik dat het heen gaat? En dan wil ik vast iets. En dan gaat het ergens anders naartoe. Want zo zie je het ook wel vaak.
Ja,
ja, het wordt meestal helemaal niet wat ik in mijn hoofd heb, hoor. Het ontwikkelt ergens naartoe. Maar ja, dus dat is een beetje bizar dat zo werkt, ja.
Ja. Ja. Nou, waar het naartoe gaat, dat gaan we meemaken. In ieder geval in eerste instantie in maart naar een Europees toertje.
Ja, en wat daar wel leuk aan is trouwens, dat kan ik wel alvast verklappen. Ik ben van plan om daar wat nieuwe nummers te spelen, die ik nu dus al heb geschreven.
Kijk, dus. En dan dus ook voor het eerst nieuwe nummers live laten rijpen misschien.
Ja, ja, dat vind ik ook wel spannend, want ik ben toch wel heel erg gewend aan het productieproces en dat je alles zo... lekker tot in detail kan uitwerken en kan kijken hoe werkt het. En live werken dingen ook anders. Hè? Iets wat lekker veel trilling heeft, dat is fijner voor live dan iets heel subtiels. Dus het zou zomaar kunnen dat dat heel goed werkt voor een nummer. Om inderdaad eerst een live arrangement te geven. Het kan ook zijn dat ik ineens... dat ik daardoor het nummer niet meer leuk vind. Of dat ik dan op een gegeven moment klaar mee ben en denk... nou, ik ga weer nieuwe nummers schrijven voor het album. Weet je, dat kan ook. Ik heb geen idee, maar ik heb dus nieuwe nummers. Dus dat is heel leuk. En dat is ook belangrijk, want ik ga wel iets van 1 uur en 20 minuten spelen dan. Of misschien iets langer. Je kan niet met 1 uurtje, kom je niet weg, weet je wel, als je een tour doet. Dus ik had ook meer nummers nodig. Dus ik ben heel blij dat ik ze heb.
Nou, daar gaan wij ons allemaal klaar voor maken en vol verwachting naar uitkijken. Ik kijk in ieder geval heel erg uit naar het album en naar die shows. En dank je alvast voor dit eerste deel van deze aflevering. Een heel rijk deel en een heel interessant deel. Heel veel dank voor alles wat je tot nu toe al gegeven hebt en met ons hebt willen delen. Daar ben ik heel blij mee.
Heel graag gedaan.
Ja, maar voor nu eerst een korte break en dan zijn we straks komen we terug met de rubrieken. Welkom bij De Break. Hey, ben je een band of ken je een band? Mail dan naar bandpraatpodcast@gmail.com en dan kijken we wat we kunnen doen. Daarnaast, hartjes in alle kleuren, reviews. Het helpt enorm om Bandpraat op de podcastplatforms onder de aandacht te brengen. Dus als je wil helpen, laat even een hartje achter, schrijf een review. Het helpt en dat waardeer ik enorm. Daarnaast, Bandpraat is op alle socials aanwezig. Twitter, Facebook, Instagram. Dus volg ons daar en ja, zoals gebruikelijk, spread the word. Ik zou het heel erg waarderen. En ik vind het altijd tof en leuk en gezellig om te horen wat je van de podcast vindt. En ook als je tips of suggesties hebt, feedback. De helpdesk is geopend. Het helpt. Thanks. Hey, nu snel weer verder. Nou, we hebben de break overleefd. Ja. We zijn er nog.
Ja.
Caroline, jij gelukkig ook nog.
Ja.
Anders had ik hier in mijn eentje moeten gaan zitten dobbelen. Dat is toch anders. Daar zit niemand op te wachten. Ja, we gaan 3 rubrieken doornemen. En ook met jou, ja, voor de vaste luisteraar. Die weet dat die dobbelstenen ook hier in Amsterdam op tafel liggen. Jij gooit straks bij de standaardvragen. In totaal 3 keer. Daar komen 2 tot en met 12. Die vragen die zijn gekoppeld aan een getal. En die ga ik jou stellen. En dat noem ik de standaardvragen. Nou, we zijn heel benieuwd waar dat heen gaat. Dan heb ik nog 5 dilemma's voor je. De tweede rubriek en de slotvraag, zoals altijd. Het laatste onderdeel. En dat noem ik altijd dan maar weer het grote Jeroen Pauw moment. Maar mijn vraag aan jou, waar jij over 5 jaar staat... hoop te staan, droom te staan, of misschien al heel realistisch stappenplan met je team hebt om te zeggen, nou, over 5 jaar staan we gewoon daar. Dat gaan we straks meemaken, daar mag je nu nog even op kouwen op die vraag. Maar we starten met de standaardvragen. Nou, dat was al een preview van de dobbelstenen die ik je nu overhandig. Ja, je mag gooien. Vraag, ja... We gaan meemaken wat je gooit. Het is 9. Daar hoort de volgende vraag bij. Nou, dat is dan eigenlijk uit die hele reeks ervaring die je inmiddels als artiest hebt. En de podcast Bandpraat ook als een soort platform voor andere bands en voor beginnende bands. Om te horen hoe doen anderen dat nou. Maar wat zou vanuit jouw ervaring, vanuit jouw beleving, je ultieme tip zijn voor beginnende bands die dit luisteren? Een hele grote vraag, maar misschien iets wat je zelf afgelopen jaar of al verder terug hebt meegemaakt. Wat zou een ultieme tip voor jou zijn?
Ja, maar dat hangt vanaf op welk gebied. Weet je, waar heb je het dan over? Als het gaat over je eerste show of over... Nou, beginnende... Jeetje. Dat kan echt op elk gebied zijn ongeveer, maar iets wat me dan heel praktisch lijkt om te weten... is dat je moet niet onderschatten wat geluidsmensen voor je kunnen doen als band. En ik zou zelf, eerlijk gezegd... maar kijk, beginnende bandjes hebben vaak een vaste hoeveelheid muzikanten. Zou ik eerder met iets minder muzikanten op pad gaan... als je budgetproblemen hebt, zeg maar... en wel een eigen geluidsman of vrouw meenemen... Daar zou ik mee schuiven. Dat is echt heel erg belangrijk. En ook bijvoorbeeld monitors kan zo verschrikkelijk veel uitmaken in de kwaliteit van je show. Daar zou ik zeker niet op beknibbelen als het niet nodig is.
Dus echt, sound op het podium is key.
Ja.
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 Ja, voor de hele beleving ook van je show.
Ja.
Je zei dat net zelf ook al, verbidden zoet, dat moest in orde zijn. Want het hangt er vanaf ook hoe je als muzikant, hoe jij als zangeres, als frontvrouw in die show staat. Gewoon wat jij hoort van de band... En wat jij meekrijgt van het bepaalt ook gewoon de dynamiek van wat je doet op het podium.
Ja, en ik ben zelf, en dat is dan misschien specifiek even voor zangeressen. Voor mij maakt het dus super veel uit wat voor effecten ik op mijn stem heb op het podium. Wat ik hoor van mijzelf in mijn monitors. En bij mij werkt het als een tierenlier om heel veel compressie te hebben. Compressie zorgt dat als je zacht... praat dat je dat best wel hard hoort. En als je dan hard uithaalt, dat je dat weer niet zo hard hoort. Dus het slaat het een beetje plat. En voor mij werkt dat super goed. Het zorgt dat ik ineens technisch veel beter ga zingen. En ik weet nog steeds niet helemaal waar dat aan ligt. Maar ik heb daardoor geen angst meer. Dus ik gooi het er allemaal uit, als het ware. En soms dan merk ik dat ik niet lekker erin zit. En dan zeg ik tegen mijn geluidsman van... kan je even die compressie nog even wat vetter erop zetten? En dan is dat gewoon de oplossing.
Ja.
En dan lijkt het alsof ik slecht bij stem was. En dan is het dus gewoon dat.
Het is gewoon puur hoe je zelf je stem binnenkrijgt.
Ja, want je hersenen zijn zo in contact met je lichaam... dat je reageert er eigenlijk als het ware op... zonder dat je er echt wat aan kan doen.
Ja.
En voor mij maakt dat dus heel veel uit. Dus,
Is het ook echt een zoektocht voor je geweest... naar inderdaad die sound effects van hoe is voor mij het prettigst?
En zeker.
Is dat in de Jordan ook anders geworden? Of is dat voor jou nog vergelijkbaar met wat je deed?
Nee, dat is al vergelijkbaar. Ja. En daarom ook heb ik ook dezelfde monitorman... omdat hij dat al helemaal snapt en helemaal weet hoe dat werkt bij mij... Dus dan hoef ik dat niet nog een keer helemaal...
Hij had je presets nog liggen.
Nou, het zou goed kunnen, ja.
Heel goed, nee, dankjewel. Dus, het was een grote vraag, moeilijk wel. Ja. Maar ik vind hem heel waardevol. En hij is ook nog niet eerder voorbij gekomen. Maar sound, denk aan je geluid.
Ja.
En maak daar werk van, ook al in het begin. Ik vind het een hele mooie tip. Dus dank daarvoor.
Ja.
Dan mag je nog een keer gooien.
Oké.
Er zijn vliegen over tafel hier. 8. We gaan het rijtje netjes af. Ja, iets wat je misschien nog moet gaan ontdekken, maar waar je misschien al een beetje een gevoel bij hebt. Maar wat is live jouw favoriete eigen track op dit moment?
Op dit moment is dat, moet ik zeker inderdaad nog ontdekken, maar op dit moment is dat Naked in the Sun ook. Want dat is natuurlijk sowieso mijn favoriete liedje, maar het is een hele fijne. Moet ik even wachten? Door dit.
Ja, er gebeurden hier hele interessante dingen met een kapot koffieapparaat. dit wordt bonus content.
Ja. Nee, dat is Naked in the Sun. Die is namelijk qua zang niet al te moeilijk voor mij om te zingen. Dat helpt heel erg. Hè. Dan hoef ik me niet druk te maken of het er wel uitkomt. Maar de band speelt hem zo vet. En hij klinkt zo groot en tegelijkertijd kwetsbaar. Ja, die vind ik lekker.
Ja. Ja. En maakt dat dan ook dat je, omdat je nu al zegt van dat is nu mijn favoriet, of dat is eentje waar je je op gaat verheugen voor de komende tijd. Maakt dat ook uit waar je hem in de set plaatst dan? Dat je daar nu al rekening mee houdt van, ja. Die heb ik dan als opener nodig.
Ik heb hem als opener. Ja. Maar ik kijk ook naar hoe het voor het publiek is hoor. Dat is het allerbelangrijkste. Dus de opbouw moet goed zijn. Het moet een binnenkomer zijn, dat is die. Maar daarnaast is hij dus ook niet te eng om te zingen. Want ik zal nooit het allereerste nummer een nummer doen dat voor mij zelf te uitdagend is om te zingen. Want die heb ik er zeker wel tussen zitten.
Ja.
Maar die plaats ik altijd een beetje naar achter, want dat moet je niet willen.
Dan moet je al in je show zitten gewoon.
Ja, je moet echt een beetje warm worden voor zoiets. En je kan ook, bijvoorbeeld als je ergens aan het live optreden bent, zijn de geluidsmensen in de eerste paar nummers nog een beetje aan het schuiven. Of beetje. Die zijn enorm aan het schuiven.
Ja.
Want op het moment dat jij soundcheckt, staat er geen publiek in de zaal. En het publiek beïnvloedt het geluid wat je hoort. En zodra het publiek er is, klinkt alles anders wat je die middag nog helemaal hebt zitten vastzetten.
Ja.
Dus dat gaan ze allemaal nog zitten schuiven. En dat betekent ook, dat beïnvloedt dus ook wat ik hoor. Want zelfs al is de monitor in principe niet veranderd, zou je kunnen zeggen. Er komt ook geluid uit de zaal door mijn microfoon, door alle microfoons heen. Dus het beïnvloedt het hoe dan ook wel. En het maakt dus heel veel uit. En daarom zal ik het moeilijkste nummer nooit aan het begin doen.
Nee. Nou, hij staat genoteerd.
Ja.
Maar dat is er eentje waar we ons in ieder geval de komende shows als opener ook op kunnen gaan verheugen. En dan weten we ook nu waarom dat op dit moment dan live favoriet. Misschien gaat dat de komende maanden allemaal veranderen als je je tracks live ook echt veel meer gaat brengen. En misschien zelfs de nieuwe tracks ook wel gaat ontdekken.
Ja.
Dat is een reis die we mee gaan maken.
Ja, leuk.
Leuk. Nou, als je nog één keer wil gooien, dan maken we het rondje compleet.
Oh
ja, weer 9.
Mag niet.
6. Nou, dat is een leuke. Je hebt natuurlijk in het verleden de hele wereld al zo'n beetje gezien. Maar nu dan met de Jordan. Waar zou jij ooit nog willen spelen? Wat is voor jou een droomplek, podium, festival?
Jeetje.
Waar je zegt van ja, daar, dat wil ik nog wel eens zien. Of dat wil ik...
Nou, dit is echt bizar. Hier heb ik eigenlijk helemaal niet zo heel goed over nagedacht. Als het gaat over intercontinentaal, heb ik alleen maar festivals en dat soort dingen gedaan.
Ja.
Trouwens, ik heb ook in Japan gestaan, in een club. In New York ook wel. Ja, dat was eigenlijk ook wel vet. En jeetje, dat was wel vet, ja. In de Poisson Rouge heette dat, in New York. Maar dat is meer een soort jazzclub, ik weet niet. Dat zou ik wel heel vet vinden. En wat ik ook heel vet zou vinden, is toch ook wel weer de Roundhouse in Londen. Dat vond ik heel cool.
Legendarische plek ook wel.
Ja. Ja. Daar heb ik een paar keer gestaan ook. Jeetje. Ik weet niet zo. Ik wil gewoon heel graag... want ik denk namelijk... Ik wil eigenlijk heel graag nieuwe plekken ontdekken. Dat is het.
Ja.
Want de Paradiso laat ik vooropstellen. Paradiso is voor mij de ultieme venue in de wereld. En dat zeg ik echt niet alleen maar omdat ik uit Amsterdam kom. Ja. Maar ook omdat het alles heeft. Het heeft de intimiteit. Maar het is ook groot. Je voelt je wel heel wat als je daar op een podium staat.
Ja, ja.
En het heeft ook een beetje het midden tussen een theater en een echte poptempel. Zeg maar. Dus het is een beetje... Dat is voor mij de ideale soort plek. Maar ik wil heel graag in het buitenland juist nieuwe plekken ontdekken. Want ik heb heel veel juist die theaters gedaan waarbij mensen op een stoel zitten. Nou, het was heel leuk. Maar nu wil ik wat anders. Nu wil ik rock'n'roll.
Oké.
Ja.
Nou, dan gaan we op zoek naar rock and roll de komende jaren. Met nieuwe plekken.
Ja.
En nieuwe podia, nieuwe venues. Nieuwe festivals misschien ook wel. Maar
ja, het, graag.
Het mag allemaal gaan gebeuren.
Ja.
Dus eigenlijk, als je zegt van waar zou ik ooit nog willen spelen, dan is jouw antwoord heel groot en breed. Allemaal nieuwe dingen, als het maar rock and roll is.
En nog een keer op de Glastonbury Mainstage, graag.
Juist.
Ja. Nou, als ik dan toch mag dromen, echt heel tuurlijk. Groot dromen, ja.
Ja, gaat gewoon gebeuren.
Oké.
Tof. Nee, dank hiervoor. Je bent feilloos door die standaardvragen gegaan. Met hele interessante, mooie worpen en leuke verdieping. Dank daarvoor. Ja, dat brengt ons heel snel nu bij de dilemma's. En het idee is echt dilemma's. Rug tegen de muur, zweet op het voorhoofd. Wat kies je als jij uit twee dingen moet kiezen? Sommige heel algemeen, sommige misschien iets persoonlijker of gemeen dan. Ja, dat gaan we ontdekken. Maar het is vooral ook weer een verdere verdieping en een reis waarin we jou beter leren kennen. Of jij jezelf misschien ook wel. We gaan het meemaken. Maar nou, het eerste dilemma. Als je moet kiezen, clubshow of festival gig?
Oeh. Jeetje. Nou, dit is ook weer zo gemeen. Clubshow.
Ja?
Ja.
En wil je hem nog toelichten?
Nou, je kunt in een clubshow kun je eigenlijk alles doen. En dat hangt natuurlijk van de club af. Hè?
Ja.
De ene is met staanplekken en de ander is met theater. Maar wat fijn is in een clubshow kun je wel ook de allerintiemste, kleinste liedjes sowieso brengen. En op een festival kan dat niet altijd. Dus dan heeft dat in die zin mijn voorkeur. En een clubshow, daar komen de mensen voor jou.
Ja.
Een festivalshow kan ook van alles zijn. Ja.
Zeg, een clubshow ook meer in die zin van controle? Dat het echt jouw show is?
Ja.
Waar je veel meer naar je eigen hand kan zetten ook?
Ja, het is intiemer. Het is, de mensen komen echt voor jou en hebben er misschien heel lang naar uitgekeken. Maar weet je, bedoel, ik wil helemaal niet kiezen hoor.
Nee,
ik
je wil alles.
Ik wil absoluut
ja.
niet kiezen hiertussen.
Het is gemeen, maar ja. het is wel ook interessant en leuk om te horen hoe je dan inderdaad een clubshow ervaart.
Ja.
En waarmee we festival gigs natuurlijk helemaal niet uitsluiten. Want volgens mij moet er gewoon een hele mooie festival zomer voor jou ook aan gaan komen dit jaar.
Ik hoop het, ja. En wat ik heel leuk vind aan een festivalshow is dat de energie heel hoog is.
Ja.
En als ik kijk naar een festival zet, dan meestal zijn die 3 kwartier of een uur. En dan moet je dus ook knallen. Je moet zorgen dat de flow heel goed... Dat betekent niet dat je helemaal geen ballads kunt spelen hoor. Maar je moet veel meer... Je kan eigenlijk wat minder verwachten van het publiek. Ze lullen er veel doorheen.
Ja.
Ze lopen heen en weer. Dus het is niet zo. Je hebt niet alle aandacht. Dus je moet veel meer andere trucs tevoorschijn halen. En dat betekent dat je de energie eigenlijk sowieso een stuk hoger houdt. En dat je go out with a bang. Ook waarschijnlijk geen toegift en dat soort dingen. Het is echt een heel anders manier van een show spelen, vind
ja.
ik.
En andere set daarmee natuurlijk ook.
Ja.
Dynamiek creëren.
En ook... misschien wil je zieltjes binnenhalen.
Precies,
en
ja.
zo. Dat is ook weer anders. Dus dan begin je misschien juist wel met je grootste hit. Terwijl in een clubshow zou ik dat nooit doen. Dan zou ik altijd opbouwen en het spannend houden tot het eind. Weet je?
Ja.
Ja.
Nou, dat is ook weer iets om de komende maanden te gaan ontdekken. De clubset tegenover de festival
ja.
set. En, leuk. Ja, interessant. Dat was de eerste. Nou ja, daar ben je toch wel makkelijk doorheen gekomen, gelukkig.
Want, ja.
Met nuance natuurlijk. De tweede dan. Studio of live? Ja, volgens mij weet ik het antwoord al. Maar als je hem dan zelf nog in moet vullen.
Ja, dat is verschrikkelijk ook weer. Dit is ook... Ja, live. Want daar, als dat er niet zou zijn, wat doe ik dan nog? Weet je wel? Dus dat moet er zijn. Maar live heb ik... zonder studio is er ook geen live. In de studio... creëer ik wat ik live wil doen. Dus ja, maar goed, live dus.
Ja,
ja.
Nou, die noteren we gewoon. Maar het, is, ja, het gaat ook niet zonder elkaar natuurlijk.
Nee.
Het was leuk dat je net ook vooral zo benadrukte... Dat je heel erg naar uitkijkt om de live act
ja.
neer te gaan zetten... en om live te gaan spelen. En dat kan ik me ook wel voorstellen... omdat je natuurlijk zo lang in een soort van studio-quarantaine hebt gezeten... of in de lute bent gebleven
ja.
en dat je nu echt... out there wil zijn.
Ah, het is natuurlijk, ik ben toen ik 11 was, kwam ik er dus achter dat ik wilde zingen. En dat is wat het is. Zingen
ja.
is live zingen en iemand kijkt naar jou.
Ja.
Die spanning, dat gegeven, dat is wat ik tof vind. Dat is waar ik zo van geniet.
Ja.
Daar draait voor mij uiteindelijk alles om.
Tof.
Ja.
Ja. Nou ja, dat is, ja, de luisteraar kan dat niet zien natuurlijk, maar daar zie je in je ogen dat iets... Ja, dat was spectaculair om te zien. Leuk. Nee, dankjewel. De derde. We hebben nog een dilemma. Ja, dat gaat dan over iconische plekken waar jij jezelf misschien zou willen zien. Maar als jij zou moeten kiezen, Carré of de Royal Albert Hall?
Voor mij is dat niet zo'n hele moeilijke keus. Dat is Royal Albert Hall.
Ja.
Daar heb ik 3 keer gestaan. En maar één keer in Carré. En voor mij is dat ook geen keus tussen het een of het andere land. Ik vind de Royal Albert Hall gewoon een veel fijnere venue. En ik weet niet zo, ik kan niet goed uitleggen waarom dat is, maar ik weet wel dat ik in Carré. Ik denk dat ik het wel weet trouwens. Ik vind de venues waarbij je als het podium een beetje als een soort losse doos in de muur zit.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus je bent eigenlijk afgeschermd van. En daar begint het publiek pas als je uit die doos stapt. Terwijl Royal Albert Hall heeft gewoon een podium. En overal rondom ben jij in contact met de ruimte. Dus er is geen muur rechts of links. Of ja, nergens eigenlijk. Dus er is gewoon één open ruimte en jij staat daar ook in. Terwijl in Carré, als ik me niet zo herinner ik het me, ja, hoor, ja. Maar het is heel lang geleden, had ik het gevoel dat ik heel veel afstand had tot het publiek. En dan was het ook nog zo dat het eerste rij echt. Dat waren best wel weinig stoelen relatief. Dus het was ook geen crowd. Het voelde een beetje alsof er allemaal mensen met hun armen over elkaar zo zaten wel heel lief te luisteren. Maar ja. Het had iets heel afstandelijks, weet ik nog. Dat ik dat heel lastig vond. En dat ik achteraf, zei ik tegen mijn vriendinnen van, want die waren er ook, vonden mensen het wel leuk? Want ik voelde niet echt de energie uit de zaal. Zeiden ze, nee, het ging helemaal los daarachter. Maar dat was eigenlijk pas, nou ja, bij de tweede, derde ring, dat het losging. Maar voorin was het dus heel kalm.
En jij ziet de eerste paar rijen.
Dat is wat ik zie. Ja. Dus ik vond dat een lastige zaal, eerlijk gezegd. Ja.
Nou ja, dan is die op ervaring ook genoteerd gewoon.
Ja.
Royal Albert Hall. En,
ja.
Zou je er willen spelen weer met de Jordan ook?
Royal Albert Hall.
Ja.
Ja. Daar kan je ook alles doen. Dat is een beetje net als Paradiso, weet je. Zelfs al is het een beetje statig en een beetje zo theater. Ja.
Het is toch wel iconische rockshows zijn er gespeeld. Hè?
Ja, en de energie daar was ook hoog. Zo. Ik heb het 3 keer uitverkocht, hè. Ongelooflijk.
Ja.
Dus ik kan terugdenken ook. Het was 1 groot feest. Ja.
Te gek. Dat is de route om te bewandelen. Daar weer die shows neerzetten met de Jordan.
Ja, dat lijkt me echt gaaf, ja.
Tof. Ja. Nou, die droom is uitgesproken. We gaan naar de vierde. We gaan, we vliegen door de dilemma's heen. Maar dank ook weer voor alle details die je hier nog ook weer deelt met ons. Als je moet kiezen, je hebt het veel gedaan de afgelopen maanden. En ik ben er toch wel benieuwd naar. Maar wat doe je eigenlijk liever? Radio of tv?
Radio.
Ja?
Waarom? Ja, het is wat anoniemer en er zit wat minder spanning, wat minder druk op. En ik vind eigenlijk, zodra er beeld bij komt, vind ik het al lastig worden. Al weet ik ook hoe belangrijk het is en dat het, het gaat veel. Als ze beelden maken, dan zetten ze die online en daar heb ik heel veel aan. Dus, en dat geldt natuurlijk ook voor tv. Je bereik is heel groot. Maar ik vind radio veel leuker, want het draait veel meer om de muziek. Ja, en veel minder om hoe het eruit ziet. Want daar krijg je toch altijd een beetje de kriebels van.
Mooi, ja, dat is mooi dat je dat ook zegt, dat het ook wel weer past bij wat je de hele tijd hiervoor ook hebt aangegeven. Van echt, ik wil dat het om mijn muziek gaat. Je hebt het ook in heel veel andere interviews al gezegd. De Jordan gaat echt om mijn muziek.
Ja.
En daar past dan het medium radio in die zin beter bij.
Dat
je dat ook echt voor jezelf zo ziet en ervaart. En ervaren hebt de afgelopen maanden weer, waarin je vooral ook veel hebt moeten vertellen. Dat zit je nu ook alweer de hele tijd te doen. In podcast. Het gaat om de muziek uiteindelijk. En dat. Ja, leuk dat je daarmee radio ook als de plek ziet waar dat dan moet gebeuren. Meer dan op tv.
Ja, ja. Ik vind het ook logisch, want radio draait om muziek. En tv draait om tv maken.
Ja.
Dus daar spelen hele andere belangen altijd, weet je wel. En dat voel je ook als je muziek komt spelen in een show.
Ja, wat is dat dan? Wat je,
ja,
hoe,
kijk,
hoe je dat?
In tv, dan moet het op een andere manier entertainen. Want in principe, radio moet ook entertainend zijn. En het moet zeker vlug. We mogen geen luisteraars verliezen. Nou, dat heb je bij tv ook. Maar dan gaat het ook over wat je ziet. En muziek wordt in ieder geval hier in Nederland heel lastig bevonden op televisie. Hè, het moet allemaal kort. Dus je moet je liedje bijvoorbeeld korter spelen. Je zit achter in het programma. Want we verliezen kijkers. Dus je mag niet voorin. In het buitenland is dat echt heel anders. Ook sowieso. En dat maakt ook wel dat draait dus gewoon heel duidelijk niet echt om de muziek. Dus ik vind het ook heel logisch dat het dan. Ja, dat radio voor is belangrijker.
Ja.
Ja.
Nou, gelukkig ben je daar ook op de radio ontzettend goed opgepikt de afgelopen maanden.
Ja, heel fijn.
Laat dat
echt
vooral zo
fijn
blijven. Hè?
Ja.
Nee, dat is tof. Toffe bevestiging ook voor wat je doet.
Ja.
Zullen we de laatste dan erbij pakken? Het laatste dilemma? Ja, ik denk dat ik hem al een beetje in kan vullen. Maar dat wil ik niet voor je doen natuurlijk. Dat mag jij doen. Het is een dilemma, misschien vooral heel erg persoonlijk voor je. Maar als je moet kiezen, popster of gewoon Caroline?
Jeetje. Ja, jij denkt dat ik deze keus makkelijk maak, maar dat vind ik helemaal niet.
Nee?
Nee, vind ik niet makkelijk. Voor mij is het namelijk toch uiteindelijk hetzelfde. Dat wil ik.
Ja.
Dat zou ik willen, maar popster klinkt ook al snel van, dan moet je iets zijn wat je niet bent. En dat wil ik in ieder geval niet meer. Nee. Dat wil ik niet meer voelen, laat ik het zo zeggen. Maar ik wil ook niet gewoon Caroline zijn. Ik wil wel uiteindelijk die popster zijn.
Ja.
Maar daar wil ik me gewoon fijn in voelen.
Maar kan gewoon Caroline ook die popster?
Ja, hel je, hè? Ja, dat geloof ik wel.
Ja.
Ja.
Het kan dus beide. Je kan het beide zijn.
Ik vind dat dat
een en hetzelfde.
Kan. Ja. Ja. Ja, daar ben ik van overtuigd zelfs. En ik denk ook dat juist nu ik zelf dus in de cockpit zit, dat dat ook maakt dat dat kan.
Ja, ja, je bent letterlijk de ster.
Want ja.
Dus de Jordan, dat ben jij. En met alle successen die er zijn en die er gaan komen, ben jij dat.
Ja, en ik
dan
vind
ben je automatisch de popster.
Dat lijkt mij ook. Als ik denk aan
rockster,
alle grote, grote sterren. Dat zijn eigenlijk met name de mannelijke sterren. Maar al die grote bands, die hebben toch ook allemaal hun eigen muziek geschreven. Die hoefden verder toch ook niet op een kop te gaan staan en een ratslag te doen. Om dat te zijn. Ze waren het gewoon.
Ja.
Nou, en dat is ook waarom ik zo graag bij die muziek wil blijven. Als dat klopt en als dat vet is, dan ben je dus een popster. Dan hoef je ook niet te doen alsof.
Ja.
Dan hoef je ook niet een gek jurkje aan te doen of wat dan ook. Dan ben je dat.
En is dat wat achter je ligt, wat je nu net beschrijft eigenlijk?
Op die manier wel, ja.
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 En dat niet meer?
Niet meer zo.
Nee.
Nee.
Oké, okay. Ja. Dankjewel hiervoor. Ja, deze was toch nog...
verrassend.
Verrassend, maar dank voor de verdieping. En dit is vooral ook een zoektocht in jezelf, naar jezelf misschien. En dat is wat misschien ook tekenend is voor de Jordan, voor de band. Die nu, het project dat je begonnen bent en dat totaal uit de hand gelopen is. En nu gewoon is wat je bent, wie je bent.
Ja.
En dat is ontzettend tof. Dus heel veel dank daarvoor. De dilemma's zijn ook gepasseerd. Daar ben je ook weer glansrijk doorheen gegaan.
Ah, mooi.
En het brengt ons bij het slot. En dat is dan die grote vraag. Grote vraag. Het is gewoon een richting die we gaan verkennen nog als laatste onderdeel van Bandpraat. Nogmaals heel veel dank dat je hier bent. Maar waar sta jij met de Jordan over 5 jaar?
Ik hoop dat ik over 5 jaar, dat ik dan mijn tweede album ook heb uitgebracht. Daar ga ik vanuit. Wellicht al een derde album of een EP. Dat ik internationaal ben doorgebroken. Dat ik kan spelen op de festivals en de zalen waar we het net over gehad hebben. Dat type festival, dat type zalen. En dat ik dat kan doen en dat ik daarvan kan leven. En dat ik dan over 5 jaar op het punt ben beland dat ik even kan rusten. Kan zeggen, het is gelukt.
Ja.
Ik hoef niet meer te rennen om het allemaal voor elkaar te krijgen. Het is er. En als ik nu even een half jaar niks doe, is het er nog steeds. Dat hoop ik.
Ja, dat is een mooi pad om in 5 jaar te wandelen. Dat je op dat moment ook terug kan kijken op 5 jaar... 5 mooie jaren, met heel veel pieken. Vast ook wel weer wat dalen, maar laat de pieken vooral naar voren komen. Dat is ontzettend gegund. En ik heb heel erg genoten van dit gesprek en van alles wat je wilde delen. Dus heel veel dank dat je hier was. En we gaan je ontzettend hard volgen en ontzettend uitkijken naar alles waar je mee gaat komen. Dus heel veel dank.
Yes.
Heel veel dank aan Caroline voor dit mooie gesprek en dank aan jou voor het luisteren naar Bandpraat. Je mag de komende tijd iedere week op maandag een nieuwe aflevering van Bandpraat verwachten. Dus abonneer je op de podcast in jouw favoriete podcast app en mis niets over al die toffe bands en artiesten die Nederland rijk is en die ik mag gaan spreken. En mocht je de podcast nou tof vinden, heel leuk, laat gerust hartjes, likes en reviews achter. Het helpt enorm. En je kan via patreon.com/bandpraat lid worden van de club of steun Bandpraat gewoon door al je vrienden erover te vertellen en door de podcast eindeloos te delen. Dat zou natuurlijk ontzettend tof zijn. Hey, heel graag tot de volgende Bandpraat.